Wij openen de Heilige Schrift vanmiddag in het Nieuwe Testament aan de brief die de apostel Paulus geschreven heeft aan de gemeente in Rome, Romeinen hoofdstuk 9. En daarvan lezen wij vanaf vers 14 tot en met vers 29. Romeinen 9 vanaf vers 14 tot en met vers 29. Dat begint met een vraag die zomaar op kan komen als wij in moeilijkheden terechtkomen. Romeinen 9, vers 14. Wat zullen wij dan zeggen? Is er onrechtvaardigheid bij God? Dat zij verre. Want hij zegt tot Mozes, ik zal mij ontfermen, dien ik mij ontferm. En zal barmhartig zijn, die ik barmhartig ben. Doch is het dan niet degene die wil, nog degene die loopt, maar de ontfermende God. Want de schrift zegt tot Farao, hiertoe heb ik u verwekt, opdat ik in u mijn kracht bewijzen zou. En opdat mijn naam verkondigd worden op de ganse aarde. Zo ontfermt hij zich dan over wie hij wil en verhardt wie hij wil. Gij zult dan tot mij zeggen, wat klaagt hij dan nog, want wie heeft zijn wil te weerstaan? Maar toch, o mens, wie zijt gij die tegen God antwoordt? Zal het maaksel tot degene die het gemaakt heeft zeggen, waarom hebt gij mij al zo gemaakt? Of heeft de pottenbakker geen macht over het leem om uit diezelfde klomp te maken het ene vat ter ere en het andere ter onere? En of God willende zijn toorn bewijzen en zijn macht bekendmaken, met veel langmoedigheid, met veel geduld verdragen heeft, de vaten van de toorn tot het verderf toebereid. En opdat hij zou bekendmaken de rijkdom van zijn heerlijkheid over de vaten der barmhartigheid, die hij tevoren bereid heeft tot heerlijkheid. Welke hij ook geroepen heeft, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Gelijk hij ook in Hosea zegt, ik zal hetgeen mijn volk niet was, mijn volk noemen. En die niet bemind was, mijn beminde. En het zal zijn in de plaats waar tot hen gezegd was, gijlieden zijt mijn volk niet. Al daar zullen zij kinderen van de levende God genaamd worden. En Jesaja roept over Israël. Al waren het getal der kinderen Israëls gelijk het zand der zee, zo zal het overblijfsel behouden worden. Want hij voleindt een zaak en snijdt ze af in rechtvaardigheid. Want de Heere zal een afgesneden zaak doen op de aarde. En gelijk Jesaja tevoren gezegd heeft, indien de Heere Sebaot ons geen zaad had overgelaten, zo waren wij als Sodom geworden en Gomorra gelijk gemaakt geweest. Tot zover de schriftlezing. In antwoord op de prediking zullen we straks zonder verdere aankondiging zingen van Psalm 135... Het tweede, het derde en ook het elfde vers. God is goed, loof hem tezamen. Het derde vers, God is groot. Ik weet dat hij hoger is dan alle goden ook. Vers 11, 135, 2, 3 en 11. Laat dat ons antwoord zijn na het amen op de prediking. In de eigen gemeente ben ik bezig geweest met een serie over zondag 10 van de catechismus. En daarin heeft deze preek ook een plaats gekregen. En ik wil daarom ook met u zondag 10 lezen voor we aan de preek beginnen. Zondag 10 van de catechismus. Vraag en antwoord 27 en 28. Daar wordt de vraag gesteld in vraag 27, wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods? Wat is dat, die voorzienigheid? Het antwoord luidt, de almachtige en alomtegenwoordige kracht van God, door welke hij hemel en aarde, evenals alle schepselen, gelijk als met zijn hand nog onderhoudt en alzo regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijzen en drank, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede en alle dingen, niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. En waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Dat wij in alle tegenspoed geduldig, in alle voorspoed dankbaar zijn mogen en in alles dat ons nog toekomen kan, een goed toezicht hebben op onze getrouwe God en Vader. Dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen alzo in zijn hand zijn, dat ze tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Tot zover de catechismus. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, als God dan liefde is, waarom is er dan zoveel kwaad en zoveel lijden en zoveel moeite in de wereld? Als God almachtig is, waarom stopt hij dan al het lijden en al het kwaad en al die moeite niet? Leg mij dat eens uit. Zijn dit niet vragen waar we allemaal vroeg of laat een keer mee te maken krijgen? Als je op school zit, op een universiteit of hogeschool of zo, vervolgonderwijs, en je vertelt dat je christen bent, dan kan die vraag zomaar door een klasgenoot aan je gesteld worden, een medestudent. Misschien heeft u een collega van wie de man of vrouw ongeneeslijk ziek is, en stel dat die collega die vraag stelt: kan jouw God mijn vrouw genezen? En waarom doet hij dat dan niet? Als God goed is en almachtig, waarom doet hij dan niets aan het kwaad? Dat zou toch wel moeten? Misschien is het uw eigen worsteling wel. Waarom overkomt mij dit kwaad? Waarom heb ik deze ziekte? Waarom is het toch dat me steeds alles tegenzit? Waarom moest ik dat plotselinge verlies doorstaan? Gemeente, u begrijpt wel, wij kunnen deze lijst met vragen eindeloos uitbreiden. Daar heeft u mij niet voor nodig vanavond. U hebt zelf ongetwijfeld ook uw vragen die nu bij u opkomen. Vragen die te maken hebben met die ene vraag: wat zegt het over God dat er zoveel lijden en zoveel kwaad in de wereld is? Wat zegt dat over Gods goedheid? Wat zegt dat over Gods almacht? Wat zegt het over Gods rechtvaardigheid? Ja, wat zegt het over God dat er zoveel kwaad in de wereld is? Nou, verwacht vanavond van mij niet dat ik allerlei pasklare antwoorden voor u heb. Want die heb ik niet. Maar ik heb wel wat anders en dat is Gods woord. Het woord van de Heere geeft niet antwoord op al onze vragen. Het geeft ons wel leiding, geestelijke leiding. En hou vast, te midden van de vragen, juist bij die moeilijke vraag naar het kwaad in de wereld. Dat is het thema vanavond, de moeilijke vraag naar het kwaad. En we hebben daarbij twee gedachten. Waarom lopen wij hierin vast? En ten tweede, hoe geeft het evangelie ons houvast? De moeilijke vraag naar het kwaad. Waarom lopen wij hierin vast? En hoe geeft het evangelie ons houvast? Dus ten eerste, waarom lopen wij hierin vast? Het eerste wat ik met u wil doen, is met elkaar nadenken waar we het nou eigenlijk over hebben. De vraag naar het kwaad. Wat bedoelen we daarmee, het kwaad? Er zijn allerlei verschillende soorten kwaad. En ik wil het vanavond maar in drie categorieën opdelen. En dan nadenken bij die verschillende categorieën kwaad. Hoe verhoudt dat tot de Here? En dan kijken we allereerst naar het natuurlijke kwaad. Dat wil zeggen kwaad dat ons overkomt door dingen die er in de schepping gebeuren. Dat heb je bijvoorbeeld als je in de auto rijdt en het begint ineens te hagelen en het wordt glad op de weg. De auto komt in de slip, je verliest het macht over het stuur en er is een ongeluk. Daar kun je niemand de schuld van geven. Dat is overmacht. Nou, dat is in het klein, maar je ziet het ook bij grote rampen. Aardbevingen. Die overstromingen waarvan we van de week gezien hebben. Kolkende massa's water die door straten gaan, waar normaal winkelend publiek doorheen gaat, waar mensen wonen en werken. Slachtoffers die daarbij vallen. En wat dacht u van besmettelijke ziekten en virussen? Dat is ook natuurlijk kwaad, het coronavirus. al dat kwaad wat ons in de natuur overkomt, ziekte en gezondheid, droogte, onvruchtbare jaren. De catechismus zegt in zondag 10 dat die dingen ons niet door geval, niet door toeval overkomen, maar door Gods vaderlijke hand op ons toekomen. Dan gaat dat dus over dat natuurlijke kwaad, dat kwaad in de schepping. Dat is volgens de opstellers van de catechismus iets dat God ons doet toekomen. En de catechismus spreekt daar in de Bijbel na. De Heer Jezus die zegt dat er zelfs niet één musje op de aarde valt zonder de wil van de hemelse Vader. En je komt nog wel wat scherpere uitspraken in de Bijbel tegen. Wat dacht u van Amos 3 vers 6? Zal er een kwaad in de stad zijn dat de Heere niet doet? Hanna, de moeder van Samuel, die zingt in haar lofzang erover. Ze zingt de Heere dood en maakt levend. Hij doet ter helle nederdalen en hij doet wederop komen. De Heere maakt arm en maakt rijk. Hij vernedert en hij verhoogt. De Heere dood en maakt levend. De Heere geeft in Elia's tijd 3,5 jaar droogte. Geen druppel regen op het land. De Heere gaf de plagen in Egypte. De Heere giet in Openbaring de schalen met toorn uit over de wereld. Nee, dat zijn geen gemakkelijke teksten. Wel duidelijke teksten. Er is geen speld tussen te krijgen. Natuurgeweld, toeschrijven aan klimaatverandering. Want als we dat doen, dan kunnen we er wat aan doen, denken we. Dan kunnen we zelf proberen dat klimaat een beetje in de hand te krijgen. Nou, begrijp maar goed, we moeten goed op het klimaat denken. We hebben een omgeving, een schepping om voor te zorgen, rentmeesterschap. Maar dat is wat anders als dat we daarmee kunnen denken dat wij goden zijn. Dat wij gelijk aan God zijn en de controle daarover kunnen uitvoeren. Nee, de catechismus zegt, er gebeurt niets bij toeval. Alles gebeurt door Gods hand. Nee, ik wacht. Ik moet even wachten. Ik moet het anders zeggen. Het komt door Gods vaderlijke hand op ons toe. Laten we dat heel goed opmerken. In dat alles moet de gelovige leren en ook blijven leren, zichzelf oefenen om te zeggen, om te geloven, te belijden dat het Gods vaderhand is. Dat wijst op zijn goedheid. Dat lijkt tegenstrijdig, hè? God die het natuurlijke kwaad als vader beschikt. God staat boven dat kwaad, hij bestuurt het met zijn vaderhand, hij heeft er zijn bedoeling mee. Ja, dat natuurlijke kwaad, daar is de hele schepping aan onderworpen. Door wie? Door God. Romeinen 8 vers 20 is daar duidelijk over. De Heere heeft de schepping onderworpen aan de ijdelheid, aan de zinloosheid. Beter gezegd, die zinloosheid, dat is alles wat er met het verderven, met de doden, met ziekte, met lijden te maken heeft. Daar is de schepping sinds Genesis 3 aan onderworpen. En dat zal zo zijn totdat de Heere de aarde zelf ook weer vernieuwt. Natuurlijk kwaad is dus een realiteit waarin wij leven en waar de Heere ten volle op betrokken is. Hij heeft daarmee te maken. Hij regeert daarover. Moeilijk, hè? Als je niet oppast, loop je erin vast. Maar wat als de Heere niet regeert daarover? Nou, dan kan ik u zeggen, dan loop je nog veel en veel harder vast. Dan is het de toeval wat regeert. Vandaar dat de Nederlandse geloofsbelijdenis aan het eind van het artikel zegt, dat is de dwaling van de Epicurius. God heeft de aarde gemaakt en daarna gezegd, nou kijk maar wat er van komt. Dan heb je geen vader die regeert. Maar willekeur. Dat zou toch verschrikkelijk zijn. Ik heb liever, gemeente, een God die ik niet begrijp, dan een God die machteloos toeziet. Dat wat betreft het natuurlijke kwaad. Er is nog een ander soort kwaad wat we in de wereld tegenkomen. Dat is moreel kwaad. Dat is niet onpersoonlijk, zoals dat natuurlijke kwaad. Dat is heel persoonlijk. Het is iets wat mensen doen. Door personen bedreven dat kwaad. Dat is wat uit het hart van de mens voortkomt. Kwade overwegingen, overspel, ontucht, diefstal, moord en hebzucht, bedrog, leugens, dwaasheid. Dat is wat mensen doen en zeggen en denken. Het gaat om het zondige hart wat allerlei kwaad in de wereld aanricht. Waar haat en nijd voortwoekert. En je komt er tegen allerlei soorten en allerlei maten. Hele volkstammen die tegen elkaar opstaan. Oorlogen die gevoerd worden. Strijd die gestreden wordt in huwelijken. Het kent alleen maar verliezers. Waarom is dat kwaad er dan? Nou ja, de Bijbel geeft een heel duidelijk antwoord. Ik zei het al, het is het hart. Daar komt het vandaan. Het kwaad is bij de zondeval in ons hart gekomen. De mens is in zonde gevallen. Dus geschiedenis is sinds Genesis 3 doortrokken van dat morele kwaad. Het woekert voort als onkruid en het herhaalt zich keer op keer. Omdat de mens de leugen geloofde en God naar de kroon stak. De mens is voluit verantwoordelijk voor dat morele kwaad in de wereld. Ja, maar wacht eens even, zegt iemand. Hoe zit het dan precies met die zondeval? Waarom heeft God dan de mens de mogelijkheid gegeven om in zonde te vallen? En om van die boom van de kennis van goed en kwaad te eten? De Heere had toch kunnen zorgen dat die boom daar niet helemaal niet stond? Ja, natuurlijk, de Heere had het kunnen voorkomen. Maar Gods voorzienigheid was er ook bij de zondeval. Ja, we kunnen nog verder terug in de tijd. Gods vaderlijke voorzienigheid was er al voor de schepping, toen een van de engelen in opstand kwam tegen God. Die engel die nam 1/3 van alle andere engelen mee in zijn opstand. Dat zijn de duivel en zijn demonen. Jongeren, de duivel was oorspronkelijk een engel van God en niet de minste. Maar hij kwam ten val, omdat hij in opstand kwam tegen God en hij werd door de Heere op de aarde geworpen. Met zijn demonen. Waar was God toen dat gebeurde? De val van de engelen. Ja, de zondeval en de val van de engelen heeft de Heere toegestaan. En hij heeft daarmee een bedoeling gehad. Weer zoiets waar ons denken in vastloopt, nietwaar? Het natuurlijke kwaad komt tot ons door Gods hand. En het morele kwaad heeft God ook toegestaan, heeft zijn hand erin. Daar zien we de geschiedenis in de Bijbel ook van. Denk aan zo'n geschiedenis als die van Jozef. Wat een kwaad is hem overkomen, maar de Heere had er zijn hand in, zegt hij in Genesis 50 zelf. Hij zegt tegen zijn broers, jullie hadden kwaad bedacht, maar God heeft het ten goede gedacht. God heeft zijn hand in het morele kwaad. En dan komen we bij de laatste categorie kwaad waar we mee te maken hebben, dat is bovennatuurlijk kwaad. Dat is het kwaad wat de duivel en wat zijn demonen aanrichten. Moreel kwaad, dat doen mensen. Maar de duivel en de boze geesten, die doen bovennatuurlijk kwaad. Door leugen, door verleiding. Het zijn leugenaars en verleiders die in de wereld uitgegaan zijn om mensen mee de zonde in te trekken. Nog vaster te maken in die zonde. Mensen te verder verleiden. De Bijbel die geeft op verschillende plekken zelfs weer dat er in dat bovennatuurlijke, wat wij niet kunnen zien, maar wat er wel is, ook een hiërarchie is. Zoals in een leger, een bepaalde rangorde. Paulus zegt in Efeze 6 dat we niet te strijden hebben tegen vlees en bloed, maar tegen overheden, machten, wereldbeheersers. Ja, het gaat zelfs zo ver dat Johannes, de apostel Johannes in 1 Johannes 5 zegt dat de hele wereld in het boze ligt. Dat wil zeggen in de macht van de boze. Paulus zegt het, Johannes zegt het, Petrus zegt het ook. Die zegt, let op, de duivel gaat rond als een briesende leeuw. Zoekende wie die kan verslinden. Zijn wij ons daarvan genoeg bewust? Dat wij in een wereld leven, gedomineerd door geestelijke macht in de lucht, waarin de van de duivel de aanvoerder is, zegt Paulus in Efeze 2, de aanvoerder van de machten in de lucht. In de lucht is een legermacht werkzaam, waarvan de duivel de aanvoerder is. En die duivel, die heeft net als God een geest die werkzaam is. Ook dat lees je in Efeze 2, Gods geest is werkzaam in de gelovigen. Maar de geest van de duivel is werkzaam in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Die worden geleid door die geest. De Satan heeft macht. Hij beheerst het bovennatuurlijke kwaad. En dat zien we, de resultaten daarvan zie je ook in het leven van Job. Wat heeft de duivel huis gehouden in zijn leven? Zijn bezit kwijt. Zijn vee kwijt. Zijn kinderen kwijt. U zegt, ja, dat heeft de duivel gedaan. Dat is zo. Satans macht is groot, maar, en dat zie je nou ook in het leven van Job, is ook begrensd. De Heere gaf alles wat Job had in de hand van de duivel. Alles mag hij nemen, behalve Job zijn leven. De Heere deed dat. Zo staat het er echt in Job 1 vers 12. Verbijsterend als je erover nadenkt. Dat God dus ook betrokken is op dat kwaad wat door de duivelen geschiet. Hij heerst over de duivel. Ja, de duivel is een tegenstander, maar een verslagen tegenstander. En daarom zie je in de omwandeling van de Heer Jezus op aarde ook overal waar de Heer Jezus komt en waar ook duivelen actief zijn. Dat die duivelen als het ware uit hun schuilplaatsen komen en daar in paniek beginnen te raken, onrustig worden. Want als de Zoon van God in onze buurt komt, dan voelen ze wel aan, wij gaan het niet van hem winnen. Hij is machtiger dan ons. Ze gaan de strijd niet met hem aan. Ze vallen op hun knieën, bij wijze van spreken, neer en ze beginnen in wanhoop uit te roepen. Bent u gekomen om ons te verderven voor de tijd? Jezus regeert over de duivelse machten. Ja, God gebruikt de werken van de duivel ook in het leven van de gelovigen. Paulus heeft dat aan de lijve ondervonden. En hij schrijft daarvan, en misschien is dat goed om samen op te zoeken, in 2 Korinthe 12. Het werk van de duivel wat de Heere gebruikt in het leven van de gelovigen. 2 Korinthe 12. Lezen we vanaf vers 7 tot 9. Paulus is door de Heere zelf, door de Heer Jezus zelf onderwezen, heeft verschillende openbaringen gehad. Hij vertelt daarover in het hoofdstuk. Hij is zelfs opgenomen in de hemel om dingen te zien die onuitsprekelijk waren. En dan zegt hij in vers 7, en opdat ik mij door de uitnemendheid van de openbaringen niet zou verheffen, zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees. En dan komt het, namelijk een engel van de Satan, dat hij mij met vuisten slaan zou, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heere 3 maal gebeden, opdat hij van mij zou wijken. En hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wonen. Paulus heeft een doorn in zijn vlees, zegt hij in vers 7. En 3 keer heeft hij gesmeekt bij de Heere of die doorn alsjeblieft bij mij weggenomen mag worden. En wat is die doorn geweest? Nou, er wordt heel veel over gespeculeerd. Ik weet het ook niet precies. Behalve wat er staat in de tekst dat het een engel van de Satan was. Een boodschapper van de Satan. Misschien was het zo, ik zeg het met alle voorzichtigheid. Want ik weet het ook niet precies. Misschien was het zo dat hij daarmee bedoelde dat hij overal in de gemeente die hij gesticht heeft, als hij wegging, dat daar de judaïsten kwamen en die begonnen het evangelie te verdraaien. En dan kwam er dwaling. Want dat is zo geweest in al die gemeentes die Paulus gesticht had. Daar kwamen dwalingen vroeg of laat. De vader van de leugen kwam met een verdraaid evangelie om de gemeente te verwarren en om, als het mogelijk was, Paulus zijn werk ongedaan te maken. En Paulus bleef er klein bij, zodat hij nooit kon zeggen: kijk, dit is de lijst van de grote gemeentes die ik gesticht heb en kijk eens hoe succesvol ze zijn. Nee, Paulus moest leren in het werk dat hij deed, in de zegen die hij ook had op zijn werk, dat de genade van de Here voor hem genoeg moest zijn. Ook die bovennatuurlijke krachten, die engel van de Satan, wat dat nou precies ook geweest moet zijn, ik denk dat het zoiets kan zijn geweest, maar ik hou het voor beter. Het is in ieder geval het werk van de Satan geweest en de Here heeft het gebruikt om Paulus een hele belangrijke les te leren. Mijn genade is u genoeg. Al die drie soorten kwaad hebben we gezien, daar heeft de Here op de een of andere manier mee te maken. God staat niet los van het kwaad. Hij staat erboven. Hij staat boven het kwaad. Hij regeert over al dat kwaad. De Bijbelse leer, dat is niet een of andere Oosterse godsdienst waar het erom gaat dat het goede en het slechte, of yin en yang, elkaar in balans houden of zo. Goed en kwaad die elkaar in balans houden. Nee, de Bijbel die zegt het anders. De goede God heerst over al het kwaad. Het natuurlijke kwaad, het morele kwaad, het bovennatuurlijke kwaad. Het staat allemaal onder zijn heerschappij. Hoe ver gaat Gods macht? Gaat Gods macht echt zover dat hij over alles regeert, dat hij maar één woord hoeft te spreken en dat het gebeurt? Ja, Gods macht is niet begrensd. Er zijn geen dingen die per ongeluk gebeuren, waarvan God moet zeggen: ja, dat had ik niet kunnen voorkomen. Ik was net even met iets anders bezig toen die twee vliegtuigen daar in New York in het World Trade Center vlogen. Ik lag net even te slapen toen dat virus vanuit Wuhan in China de wereld inging. Ik zeg het met eerbied, dat begrijpt u, zo'n God is hij niet. Het is niet de God die zegt: ik was even niet aan het opletten toen al die regenbuien daar, al die wolken samenkwamen daar in de buurt van de Ardennen en het Roergebied en toen het begon te regenen. Nee. Hij is almachtig, alwetend ook. En er gebeurt niets op de hele aarde waarvan, als hij het wil, het geen halt toe zou kunnen roepen. Nee, alles wat er gebeurt, God kan zo zeggen: en nu stop. Zijn macht is onbegrensd en zijn alwetendheid is onbegrensd. En het is ook niet zo dat God het kwaad slechts toelaat. Zo van: nou ja, ik laat die en die gebeurtenis maar even gaan. Ik heb geen zin om het tegen te houden. Nee, wat er gebeurt, alles wat er gebeurt, is zoals hij dat wil en het beantwoordt aan zijn heilige doel. Het heeft een plaats in zijn heilige plan. Betekent het dat God de auteur van het kwaad is? Nee. Betekent het dat God het kwaad en de zonde wel goedkeurt? Nee. Zet hij mensen ertoe aan om zonde te doen? Natuurlijk niet. Heeft hij de schuld aan? Nee. God gebruikt in zijn plan met de wereld ook het kwaad, dat doet ten volle mee, maar hij heeft geen schuld. Loopt u daar ook zo in vast? Ik wel. Als ik hierover nadenk, dan loop ik erin vast. En dan is het voor mij in zekere zin nog gemakkelijk praten. Want er zijn er onder ons, ook hier in de gemeente, waar we het er straks nog in de consistorie over hadden, mensen die in een situatie in hun leven zitten waarin groot kwaad komt, grote zorgen zijn, moeilijkheden. En misschien denkt u ook wel terug in situaties in uw leven waarin groot leed is overkomen. Een van die drie categorieën, vul het zelf maar in. En die gedachten gaan naar het lijden dat maar voortduurt en waar geen einde aan komt. Hoe is het toch mogelijk? Loopt dan je denken over Gods almacht en goedheid niet vast? Is dat niet de worsteling van Asaf in Psalm 73? In zijn geval vooral met het morele kwaad. Waarom lijkt het de goddeloze alleen maar voor de wind te gaan en ervaart de rechtvaardige zoveel lijden? Als we die Bijbelse gegevens over het kwaad en wat God daarmee te maken heeft zo op een rijtje zetten, dan kun je daarmee vreselijk in de knel komen. Dan is daar een worsteling, zeker als je het van dichtbij meemaakt. En dan zegt u misschien nu wel, dominee, bij mij gaat licht uit. Ik snap er inderdaad niks meer van. Ik wil het eigenlijk ook helemaal niet snappen. Ja, wacht even, voordat u het licht uitdoet, is het ergens niet heel logisch dat wij vastlopen in ons denken. Wij zijn schepsels. Wij zijn genomen uit stof van de aarde. Door onze goede God en Vader gevormd. Geboetseerd tot een menselijk lichaam. En God blies de levensadem in de neus. En ontvingen een levende geest, een ziel. Dat zijn wij, daar komen wij vandaan, uit het stof van de aarde. Dat is zo nodig om vast te houden, gemeente. Wij zijn maar nietige schepseltjes. En hoe kunnen wij dan verwachten dat die nietige schepseltjes de gedachten van de alwetende kunnen doorgronden? Komen we bij deze vragen ook onze hoogmoed niet tegen? Wij willen alles maar begrijpen. Hoe werkt dit? Waarom is dat zo? Dat zijn toch vragen die beginnen kleine kinderen al te stellen. En daar gaan we het hele leven mee door. Ja, ten diepste willen wij God en zijn werk begrijpen. En zo niet, als we het niet begrijpen, dan hebben we niks aan hem. Zet God dan maar aan de kant. Dat is toch onze natuurlijke reactie? Maar hoe verwoordt ons voorgeslacht het? Mensen die in onnoemelijk veel lijden stonden en hebben meegemaakt. Guido de Bray in de Nederlandse geloofsbelijdenis, die zegt het zo. Het gelezen, artikel 13. Want zijn macht en zijn goedheid is zo groot en onbegrijpelijk, dat hij zeer wel en rechtvaardig zijn werk beschikt en goed en doet. Ook wanneer de duivelen en de goddelozen onrechtvaardig handelen. Wij moeten bij die moeilijke vraag over het kwaad dus heel goed voor ogen houden wie wij zijn en wie God is. Ik ben maar een klein schepseltje wat uit het stof van de aarde genomen is. Mijn hersenen heeft God niet geschapen om op die vragen de antwoorden allemaal uit te dokteren. Gods goedheid is groot en zijn macht is groot. Ja, zo groot dat het onbegrijpelijk is voor ons. Dat het mijn verstand ver en ver te boven gaat. Dat de snelste computer op aarde het niet na kan rekenen. Maar ook al begrijp ik het niet, wat hij doet is rechtvaardig, goed en heilig. En dan gaat de Nederlandse geloofsbelijdenis nog even door met, om door te zeggen, en aangaande datgene wat hij boven het begrip van het menselijke verstand doet, dat willen we niet nieuwsgierig onderzoeken, meer dan ons begrip verdragen kan. Maar wij aanbidden met alle ootmoed en eerbied de rechtvaardige oordelen van God die voor ons verborgen zijn. Maar wij houden ons, wij stellen ons tevreden ermee dat wij leerjongeren van Christus zijn. Om alleen te leren wat hij ons aanwijst in zijn woord. Dat is een hele mond vol. Als het gaat om Gods goedheid en almacht moeten we belijden. Dit gaat ons begrip oneindig ver te boven. Dit moet ik allemaal niet klein willen krijgen met mijn verstand. Ik moet het woord leren naspreken. Dat is wat ik moet leren. En dan lees je zo'n geschiedenis als van Jozef, die door zijn broers verkocht werd als slaaf naar Egypte. Het liefst hadden ze hem willen doden, maar ja, dan verdien je er niks aan. Door Gods voorzienigheid is hij verkocht. En ze verkochten hem aan die karavaan en afschuwelijk kwaad overkwam Jozef. Niet één keer, nee. Die vrouw van Potifar, die hem onterecht beschuldigde. En nog een keer, de schenker die hem vergat, weer een paar jaar verder. Jarenlang overkwam hem het kwaad. Maar wat zegt Jozef na al die jaren tegen zijn broers? Jullie weliswaar, jullie hebben kwaad tegen mij bedacht, het morele kwaad. Maar God heeft het ten goede gedacht om te doen zoals het op deze dag is, een groot volk in leven houden. In zo'n geschiedenis teelt de Heer als het ware een tipje van de sluier op. Zo doe ik al het kwaad van die broers die hem verkochten. Van die vrouw van Potifar en van die schenker. En wat er al nog meer in Jozef zijn leven gebeurd is, doe ik meewerken ten goede. Dat brengt ons bij de tweede gedachte. Hoe geeft het evangelie ons houvast? Ja, je loopt vast en je ontspoort als je over die moeilijke vraag van het lijden nadenkt zonder het woord. Zonder het evangelie. En daarom vluchten we naar Gods woord. Daarom vluchten we tot de Heer Jezus om, zoals de Nederlandse geloofsbelijdenis dat zo prachtig verwoord, om zijn leerjongeren, zijn discipelen te zijn. En we leven dan in een cultuur waarin we continu gewend zijn om elkaar ter verantwoording te roepen. Dat doe je met collega's, dat doen we met broeders en zusters. Dat doen we naar de mensen die boven ons gesteld zijn. Als we iets niet begrijpen, dan zijn we het er niet mee eens. Dan zeggen we, leg mij dat eens uit. Waarom doe je dat? Dat gebeurt in de Tweede Kamer, dat gebeurt in de kerk. Maar het is niet geestelijk. Wat nog erger is, we doen het ook naar God. Juist als het om de vraag van het lijden gaat, zijn we zo snel geneigd om God ter verantwoording te roepen. En te zeggen, Heere, waarom en waarom ik? Mag je dan geen waarom vragen hebben? Nou wel. Jawel, op een bepaalde manier wel. De Heer Jezus had ook een waarom vraag aan het kruis. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Het was geen waarom in opstand, maar een waarom in overgave. Een waarom gesteld in opstand en in boosheid is nooit te rechtvaardigen, gemeente. Want er is niets in ons leven wat er kan gebeuren, wat boosheid en opstand naar God kan rechtvaardigen. Ja, hoeveel redenen zouden zijn er niet dat de Heere boos op ons zou moeten zijn? Ik heb een vraag om over na te denken. Is de Heere ons een leven verschuldigd zonder pijn en moeilijkheden? Hebben wij recht op een leven zonder pijn, zonder moeite, zonder kwaad? En moet God ons dat leven geven? Nee, toch? En toch heeft God ons dat leven gegeven. Aanvankelijk. Een leven zonder pijn. Een leven zonder moeite. In een wereld waar geen kwaad was te bekennen. En hij nam ons uit het stof van de aarde. En hij boetseerde als een geweldig kunstenaar ons menselijk lichaam. En hij plaatste ons in de Hof van Eden, het paradijs. Hij gaf ons een leven zonder pijn, zonder moeilijkheden. Hadden we het verdiend? Nee, hij gaf dat al toen al uit vrije genade. Een leven in het volste geluk in het paradijs. Weten wij wie wij echt zijn en waar we vandaan komen? Schepsels die uit het stof genomen zijn en die nietige snepsels, die stonden op, in opstand, tegen God. De God die gezegd had, het enige wat je hoeft te doen om mij je liefde en je dankbaarheid te tonen, omdat ik je schepper ben, is niet te eten van die ene boom. De boom van de kennis van goed en kwaad. Want op de dag dat je daarvan eet, zal je zeker sterven. En de mens nam en at. En in plaats dat de mens daar ter plekke dood neerviel, bij het eten van de verboden vrucht, omdat hij het liefdesgebod van de heilige God overtreden had, in plaats dat ze dood neervielen, zocht God hem op. Zocht God Adam en Eva op. En jongeren, toen God de mens opzocht, kwam God toen met zijn vonnis? Ging God zelf het doodsvonnis voltrekken wat hij gezegd had te zullen doen? Riep hij er een engel bij met een blinkend zwaard en zei hij, slacht ze maar af? Gebeurde het op die dag dat ze stierven? Nee. Maar God had dat toch gezegd, ten dagen dat je daarvan eet zal je sterven. Maar Adam leefde nog een dag. En nog een dag en nog één. Hoe oud werd Adam eigenlijk? 930 jaar. Genesis 5 vers 5. Ga eens uitrekenen hoeveel dagen dat is. Waarom zo lang? Houdt God zijn woord dan toch niet? Jawel. Is hij onbetrouwbaar? Wel nee. Adam ging dood op die dag. De lichamelijke dood niet gelijk, maar de geestelijke dood wel. Maar Adam leefde nog al die dagen, 930 jaar lang, om maar één reden. Omdat God geduldig en genadig is. En daarom doodde God op die dag, in plaats van Adam een dier, Dat is het eerste offer dat in het Oude Testament gebracht wordt. Door de Here zelf. En het huid van die dier, daar werd de mens mee bekleed om zijn schaamte te bedekken. God gaf kleren uit louter genade. Ja, de mens kreeg de vloek. De aarde werd vervloekt. Lijden kwam in de wereld. De schepping gaat eronder zuchten. Maar de grootste vloek was bestemd voor de duivel die de mens verleid heeft. Het vrouwenzaad zal de duivel de kop vermorzelen, voor de duivel geen genade. En de mens krijgt daarin de belofte. Er komt verlossing. En de Heere zal er zelf voor zorgen. Uit louter genade. Gemeente, als we het evangelie echt gaan begrijpen, dan begrijpen we ten volle dat God ons niet een leven zonder pijn en moeilijkheden verschuldigd is. God zou niemand onrecht doen als hij iedereen verloren liet gaan. Maar in plaats daarvan biedt hij een leven aan in genade en een leven van genade. Het leven van mijn genade is u genoeg. Een leven waarin we mogen weten dat Christus de straf van de zonde op zich nam. En hij geeft ons de geweldige belofte mee van eeuwig leven. In plaats dat God ons direct naar de buitenste duisternis stuurt, geeft hij ons oneindig grote genade. Dat verkondigt hij ons in het evangelie. Genade zo in oneindig groot, dat ik die het niet verdien het leven vond. Want ik was dood. Door de zonde en de misdaden. Gelooft u in die oneindig grote genade die al begon in Genesis 3. En wat zich steeds verder ontvouwt in de Bijbel, die moederbelofte. Heeft u zichzelf al aan die Christus toevertrouwd? Want in het evangelie van Jezus Christus gaat het hart van God open. Het meest gruwelijke kwaad wat de mens kon doen, wat is dat? Wat is nou de meest gruwelijke zonde die de mens kan doen? De moord op de Zoon van God. Kunt u erger kwaad verzinnen? Ik niet. Hij, Jezus Christus, die God gezonden had als redder van de wereld, werd door mensen vermoord en aan een kruis gehangen. Dat is pas kwaad. En dat kwaad had zelfs een plaats in Gods plan. Dat is de boodschap van Petrus met Pinksteren. De Zoon van God is overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God. Daar zie je weer Gods vaderlijke voorzienigheid. De Zoon van God is overgegeven in de handen van onrechtvaardigen. Het grootste kwaad wat op deze wereld is geschied, heeft een ontzaggelijke grote plaats in het evangelie. Zonder dat kwaad is er geen verlossing. Als je vastloopt bij de vraag naar het kwaad en het lijden, stel de vraag: wie zijn wij? En wie is God? En wie is God voor een zondig mens? Dat zijn de vragen waar het om draait in het evangelie. En als je het evangelie verstaat, dan zet dat al onze moeilijke vragen in een ander perspectief. Als je dat evangelie gelooft, hoe kunnen we hem dan nog ter verantwoording roepen? Hoe kunnen we dan nog boos en opstandig zijn? Het evangelie is de boodschap dat God wie in Christus gelooft, verlost. Waarvan? Van het kwaad. Bekeer je van de boosheid, van de bitterheid. En ga met je vragen naar de voet van het kruis. Ja, die opstand, die boosheid, is natuurlijk wel te begrijpen, menselijkerwijs gesproken. We hebben verdriet van de moeite, van het lijden wat we meemaken. Dat mag ook. Het is allemaal goed te begrijpen op menselijk niveau. En als er vandaag iemand meekijkt of meeluistert die door die hele moeilijke vragen en die door een hele moeilijke weg heen moet gaan en daar al die moeilijke vragen bij heeft, dan wil ik zeggen, ik wil die pijn en die moeite zeker niet bagatelliseren. Het evangelie is geen goedkope pleister op een gapende wond. Zo van geloof in het evangelie en de moeite is ineens een stuk gemakkelijker geworden. Makkelijk te dragen. Nee, het is ook niet leer er maar mee leven. Ja, het hoort er nou eenmaal bij. Lijdelijkheid. Het evangelie leert ons een leven van kruis dragen. Het kruis op je nemen wat de Heer op je schouders legt. In de verwachting, hij geeft de genade ook. En dat is genoeg om het kruis te dragen. Maar wat doe je dan als je in jezelf die opstand en die woede voelt? Achter die opstand, achter die woede schuilt natuurlijk pijn. De pijn van het lijden, de pijn die het kwaad meebrengt. Die pijn is er, die moet erkend worden. Daar moeten we naast zitten, ook als gemeente. Maar let op, die pijn mag niet de vuisten doen ballen naar elkaar en al helemaal niet naar God. Want dan groeit pijn uit tot woede. En woede groeit uit tot bitterheid. En verbittering, lieve mensen, is nog veel erger dan het kwaad zelf. Verbittering doet alle deuren dicht. Het sluit je af van de genade. Het sluit je af van de Here. Wat dan wel, breng je vragen bij het kruis. Ga met je waaroms naar de Christus die geleden heeft. En neem de gestalte aan die het evangelie ons voorhoudt. Heere, ik kom tot u, hoewel ik stof en as ben. Dat is het eerste grote gebed in de Bijbel. Een van de eerste, als Abraham dat bidt. Ik kom tot u, hoewel ik stof en as ben. Ik weet wie ik ben. Ik ben maar een nietig schepseltje uit stof en as genomen. Zo kwam Abraham tot de Heere. Heere, u bent rechtvaardig. Uw rechtvaardigheid maakt dat ik, zondig mens, niet voor u kan verschijnen. Ik kan alleen maar voor u verschijnen door de man van smarten die aan het kruis gehangen heeft. Daar aan het kruis gemeend heeft hij onze zonde op zich genomen. Maar dat is niet het enige. Hij heeft ook al het lijden op zich genomen, al ons lijden. Hij heeft het grootste kwaad geleden waaraan wij niet eens kunnen lijden. De toorn van God tegen het ganse menselijke geslacht gedragen. We zouden eraan bezwijken, ieder van ons. Maar hij droeg het, voorwaar, zegt Jesaja. Hij heeft onze ziekten op zich genomen. Ons leed heeft hij gedragen. Hij kan werkelijk met ons meelijden. Waarom? Omdat hij voor ons geleden heeft. Voor ons zondige mensen uit het stof genomen. Bij het kruis zien we Christus en zijn lijden. Daar gaat het om in zijn lijden. En dan ga je de vraag stellen. Als je zo naar Christus kijkt. Hoe is het mogelijk? Hoe is het toch mogelijk dat God zoveel geduld heeft met zondige mensen? Ga je daarin vastlopen? Hoe is het mogelijk dat God zoveel geduld had met mij? Hoe is het mogelijk dat Jezus zoveel van het lijden dat ik verdiend heb op zich genomen heb, heeft? Hoe is het mogelijk dat God zijn Zoon zond uit de plaats waar geen lijden was in ons lijden, in mijn lijden, om als offer voor mijn zonde al dat lijden te dragen? Dat zijn de vragen waar we in verwondering en aanbidding op moeten vastlopen, gemeente. En misschien neemt de Heere dan ook wel bepaalde kwellende vragen weg. Want in het licht van de vragen die in het evangelie gesteld moeten worden, bij het kruis verbleken soms onze vragen. Als we het evangelie begrijpen en daarop gaan antwoorden, dan bekeer je van die opstand. Dan bekeer je van die boosheid, van de woede. En dan wordt de verbittering door genade verbroken. Het laatste dan, voor we gaan eindigen. Het evangelie geeft ons houvast in de moeilijke vragen die gaan over het kwaad. Ja, dat kwaad maakt dat we de Heere des te dieper gaan aanbidden. Echt waar. Want waarom zouden we de Heere aanbidden? Omdat de Heere verlost. Waarvan, jongeren, waarvan verlost de Heere? Kun je daar een paar antwoorden op geven? Waarvan verlost de Heere? Van de schuld die wij door de zonde hebben. Christus nam die schuld op zich. Hij verlost van de straf van de zonde, de dood. Christus geeft het eeuwige leven ervoor in de plaats. Hij verlost van de macht van de duisternis. Hij heeft de duivel overwonnen. Hij verlost van de inwonende zonde. Hij heiligt ons door zijn geest steeds tegen die, en leert ons steeds tegen die inwonende zonde te strijden. En straks zal hij ons ook verlossen van die laatste gevolgen van de zonde. Ons sterfelijke lichaam. Christus zal aan degene die in hem geloven een nieuw lichaam geven. Dat geen zonde meer kent, geen ziekte ook meer kent. Geen lijden meer kent. Al die dingen, die zijn het kwaad toch? Zonde, macht van de duisternis, de dood, inwonende zonde, sterfelijke lichamen die lijden. Al die dingen, daarvan schenkt Christus verlossing. Dat is het evangelie en wie waarachtig in hem geloven, aanbidden hem vanwege de verlossing van het kwaad. Waarom laat God het kwaad bestaan? Uiteindelijk omdat hij des te meer aanbeden wordt. Om nu al ten dele en straks volkomen aanbeden te worden. Aanbidding omdat hij het kwaad overwon. Voorgoed en volledig. En dan zullen alle heiligen aan de glazen zee staan met de citers van God. En dan zingen ze het lied van Mozes. Wat je leest in Openbaringen 15 vers 3 en 4. Groot en wonderlijk zijn uw werken, o Heere, almachtige God. Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen. Koning van de heiligen, ze aanbidden de Heere omdat het kwaad er niet meer is. Omdat het kwaad overwonnen is. En ja, daar raak je niet over uit verwonderd. Daar raak je niet over uit gezongen. Ze heffen de lofzang aan. Heft u de lofzang ook aan? Amen.